voor Joden, Israëlieten en voor heidenen is de geschiedenis die in Genesis 22 staat een geweldige belofte waar God zichzelf uitspreekt. En als we dan ons afvragen hoe lang gaat dit nog duren, wat gaat er gebeuren, dan lezen we hier een geweldige belofte waar we ons altijd aan vast mogen klampen. Dat als wij ons voegen naar God, dat Hij zal voorzien. Dat is een profetie, een aankondiging, en in type de geschiedenis van het offer van Isaac. Een type van het offer van de vader die zijn zoon heeft gezonden, die samen gewandeld hebben en die samen, als ik het zo mag zeggen, naar het kruis van Golgotha zijn gegaan. Maar daaroverheen gaat het nog weer veel verder. Laten we dat gewoon lezen, dat stukje. Abraham op de proef gesteld, staat er bij mij boven. Genesis 22, vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waar de Moria ligt. Daar moet je hem offeren, op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. De Heer zal erin voorzien. En de Heer zelf waakt erover. Het is, nou, er is heel veel indrukwekkend in deze geschiedenis. Maar wat ik in vers 11 heel indrukwekkend vind, is dat daar staat, maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel. En uit de rest van de Bijbel weten we, door, zoals we dat ouderwets noemen, schrift met schrift vergelijken, dat daar de Heer Jezus ten tonele gevoerd wordt voor zijn menswording. dat de Heer Jezus zegt: Abraham, Abraham, raak de jongen niet aan, doe hem niets. De Heer Jezus zelf grijpt in als iets zou gebeuren wat hij op zich wil nemen. Hij zelf zal erin voorzien. Hij zelf heeft erin voorzien, lezen we in de evangelie. En daar mogen wij achter staan, ook op vertrouwen voor de toekomst, ook voor Israël en Palestina en de hele wereld.
Ik wil graag toch een stukje lezen uit Psalm 90, althans. Niet echt lezen, maar ik moest er gewoon aan denken dat het zo wonderlijk is. Wat voor verandering Jezus heeft gebracht in ons leven, maar ook in de hele wereldgeschiedenis. Als je Psalm 90 leest, en ik haal er dan alleen een paar woorden uit. Vers 7, toorn. Vers 7, woede. Vers 8, zonden. Vers 9, woede. Zuchten. Vers 10, moeite, leed. Vers 11, toorn. Vers 11, woede. Dat is de ene kant. En dan in vers 13, ontferming. Vers 14, liefde. Vers 14, blijdschap. Vers 15, vreugde. Vers 16, glorie. Vers 17, genade. En waar zit dan het verschil? Dat is eigenlijk dan vers 12. Dat wijsheid ons hart vervult. Jezus is, maakt het verschil. Hij is die wijsheid. Die wijsheid, die mogen wij een beetje kennen, die moeten we nog beter leren kennen.
Een tijd geleden had ik wat voor de opening van de dag wat voorbereid. En dat kwam er toen niet van. Maar ik dacht, dat had ik toen helemaal mooi uitgeschreven. Dus ik dacht, laat ik dat dan nu doen. Dat was toen Psalm 96. We hadden net ook al een psalm, iets daarvoor. Nu de 96. Zing voor de Heer, van vers 1. Een nieuw lied. Zing voor de Heer, heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maken alle volken zijn majesteit bekend. Aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe. Geducht is Hij, meer dan alle goden. Nou, hoe kun je nou zo'n lied zingen? In de huidige toestand, met al de ellende die je om je heen ziet. En waar we dan gisteren ook weer bij betrokken, maar goed, veel vaker van dat nare nieuws. Maar het begint ermee om dan de majesteit van God te proberen te vatten. En een Messias beleidende Jood, die schreef hierover, in vertalingen van de schrift wordt het Hebreeuwse woord kavod in versen 3, 7 en 8 vertaald als glorie, majesteit, eer. Maar in wezen heeft dit woord een veel diepere betekenis. Dit woord bevat de essentie van iets van waarde, van grote waardering, rijkdom, eer en gewicht. Op het moment dat de kavod van de Heer op een plaats staat, zijn waarde, eer en gewicht vrijwel onbegrijpelijk. Wij mensen kunnen het niet vatten. Dit is de reden dat toen de kavod van de Heer de tabernakel vulde, niemand, inclusief Mozes, de tabernakel kon betreden. Dus hetzelfde woord kavod, dat wordt dus ook gebruikt bij de inwijding van de tempel. Dat is in Exodus 40, vers 34. Maar ook bij de inwijding van de tempel van Salomo. Dat staat dan in 1 Koningen 8, vers 11. Wij moeten God het gewicht en de eer geven die hem toekomt. En dat niet aan iets anders geven. Al het andere is vergankelijk. Als je daar je vertrouwen op stelt, valt het weg. En waar ben je dan? En dan staat er in vers 2 van die psalm, dagelijks de redding verkondigen. Dat is uitroepen, afkondigen, proclameren, bekendmaken. In de tijd van de psalmen was de redding de verlossing vanuit Egypte. Voor ons is dat het werk van Heer Jezus op het kruis, dat we dus dagelijks moeten proclameren. En waarom dan zingen? Nou, Augustinus die heeft daar wat in zijn autobiografisch werk over geschreven. Dat is al heel lang geleden. Die man die leefde ergens in het jaar 397 of tot 400. Tenminste, daarin schreef hij dit. Daarin schreef hij het volgende. Want nu en dan meen ik hun meer eer te bewijzen dan passend is. Terwijl ik bemerk dat door de gewijde woorden zelf ons gemoed met meer heilig en ijver ontvlamt tot vrome gezindheid. Wanneer ze zo gezongen worden, dan wanneer ze niet zo werden gezongen. En dat alle aandoeningen van onze geest naar hun verscheidenheid in de stem en het gezang iets eigenaardigs aantreffen. Waarmee ze op een of andere wijze innig samenhangen en waardoor ze worden opgewekt. Nou, dat waren Augustinus' woorden over zingen. Praat ik te snel? Oké. Iedereen zou kunnen spreken over de majesteit van God, maar als je erover zingt, dan verblijd je je erin. En dat is een hele andere dimensie, dan komt iets anders bij. De hele aarde verheugt zich, zelfs de bomen gaan jubelen. En al dat onrecht en leed dan, dat zijn allemaal de gevolgen van de zonde. En daar heeft de Heer zijn verlosser voor gezonden. En dat komt ook weer aan het einde van het hoofdstuk van de psalm komt terug. Als hij, de rechter van de aarde, hij is in aantocht. En rechtvaardig zal hij de wereld berechten, eerlijk oordelen over de volken. En daar zien we naar uit.
Nou, durf ik ook. Dankjewel. Want ik heb namelijk geen psalm voor me, maar een ongewijde tekst. Hij was wel gewijd, maar in een andere context, niet uit Gods woord. Vrijdagavond waren Lienik en ik hier in de Breestraat in de Stadsgehoorzaal. En daar zong Capella Amsterdam, onder andere, een lied. En dat eindigt, a light of song, shining strong, hallelujah, hallelujah. Through darkness and pain and strife, I'll sing, I'll be, I'll live, I'll see. Dubbele punt. Peace. Het slot van Psalm 96. Ik zal hem even vertalen. Dat heeft iemand anders gedaan, dat lees ik even voor. Een lied straalt als een sterk licht. Halleluja. Halleluja, door duisternis en pijn en strijd zal ik zingen, zal ik zijn, zal ik leven en zal ik zien vrede. En toen we naar huis gingen, toen zeiden we tegen elkaar, het woord vrede hebben we nog nooit zo mooi horen klinken. Ik hoop dat ik dat nog heel lang vasthoud in mijn achterhoofd. Dat was een akkoord, of een aantal akkoorden, ze zongen het twee keer, het woord vrede. Het was, nou ja, bid Jeruzalem vrede toe. Laat de vredevorst komen. Psalm 96, het slot. Psalm 97, de Heer is koning, laat de aarde juichen.